God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen uw onvoorwaardelijke liefde, van waaruit ik de ander mag zien, maar vooral de ander mag zien achter dat wat ik zie. Elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid, van waaruit ik de ander mag zien bij intens verdriet. Beste mensen, verdriet hoort bij de mens, hoort bij het leven. En zoals ik ook eerder al heb gezegd, het is belangrijk dat verdriet er mag zijn, dat je dat onder ogen durft te zien. Dat het erkend wordt. Dia, alsjeblieft. De zangeres Estienne vertelt dat haar nummer De Diepte een liefdesbrief is aan haar verdriet. En dat triggerde mij. Een liefdesbrief aan haar verdriet. Niet dat haar verdriet nou zo leuk is, want psychoses en depressies heeft zij vroeger allemaal meegemaakt. Maar, zo zegt ze, het kan leiden tot nieuwe keuzes en diepgang. En zij, zo zegt ze, heeft harde keuzes gemaakt en is voor zichzelf opgekomen. En toen zei ze iets wat mij diep raakte. Toen zei ze, ze heeft zichzelf op een gegeven moment toestemming gegeven aan haarzelf om samen met verdriet, of door het verdriet heen, of hoe je het ook maar ziet, ook weer gelukkig te mogen zijn. Haarzelf toestemming gegeven. Volgende dia. Verdriet. Zij kent vele gradaties en gezichten. Als iemand sterft waar je zielsveel van houdt, dan kun je helemaal overweldigd raken door verdriet. In 2011 is mijn vader overleden. Hij was letterlijk en figuurlijk totaal uitgeleefd. Hij had de hand van God gezien, zei hij tegen mij. En God had tegen hem gezegd, kom maar Filip, nou is het wel genoeg geweest, kom maar bij mij. Zo had hij dat gezegd. En ik gunde hem, hoe moeilijk ook, zo die verlossing van dat diepe, intense, lichamelijke en die mentale, ook vooral, pijn. Van niets, het gevoel hebben dat je niets meer waard bent. Dat had hij heel erg. Want hij bloeide helemaal op in contact met anderen. Dat was zijn brandstof. En vlak voordat hij stierf en alle ruis wegviel en wij letterlijk oog in oog heel dicht bij elkaar waren, dichterbij dan ooit, op dat moment realiseerde ik mij heel heftig dat ik hem zou gaan verliezen. Hem moest gaan loslaten. Zijn stem, zijn oogopslag, zijn mimiek, zijn humor, zijn diepgang, alles wat mijn vader tot mijn vader maakte. Dat ik dat nooit meer zo zou terugzien zoals hier op aarde, laat maar zeggen. En ik werd enorm overweldigd door verdriet. En ik weet nog, en dat was de eerste keer dat ik die ervaring had, dat ik echt fysieke pijn in mijn hart had. Je hebt wel eens mentale pijn, maar mijn hart deed echt fysiek pijn. Dat is een hele aparte ervaring. En alsof het tegen mij wilde zeggen, je bent natuurlijk intens verdrietig, maar voel nou ook hoe waardevol hij voor jou was. Want dat wil het verdriet ook zeggen. Daarom ben je zo gigantisch verdrietig. Iemand verliezen, laten gaan, waar je zo intens van houdt, is vreselijk. Dat hoef ik jullie helemaal niet te vertellen, want de ervaringen. Je verdriet laat daarbij ook zien hoe waardevol hij of zij was of is. Maar verdriet is er ook als iemand je teleurstelt. Een ander gezicht van verdriet. Of als iets niet is gelukt waar je gigantisch van baalt, want je had nog wel zo goed je best gedaan. Of als je onrecht meemaakt in je leven. Dan kom je er ook wel achter dat verdriet ook heel vaak wel gepaard gaat, en dat is alleen maar goed, met boosheid. Allemaal in dienst van jouw waardevol zijn. Dat wil dat eigenlijk continu zeggen. Van jouw geluk. Volgende dia. Soms ben ik blij als ik verdrietig ben, want dan weet ik dat ik leef en zo intens veel om jou geef. De profeet van Khalil Gibran, daarin staat: je vreugde is je verdriet in ware gedaante. De bron waaruit je lach opstijgt, is ook vaak met je tranen gevuld. Als je vol van vreugde bent, kijk dan diep in je hart en je zult zien dat je bron van verdriet ook je bron van vreugde is. En ben je vol van verdriet, kijk ook dan diep in je hart, zegt hij. En je zult zien dat jouw tranen voortkomen uit je vreugde. Het hangt ook heel dicht bij elkaar, want het is een beetje moeilijk om te vertellen, maar toen Ajax kampioen werd, toen zag je al die spelers huilen van verdriet, toch? En ook de clown, het symbool van vreugde en verdriet. Toon Hermans is begonnen vanuit verdriet. Dat was zijn inspiratiebron, want hij zag zijn moeder huilen in de keuken, omdat ze bittere armoede kennen. En toen is hij begonnen met grapjes maken. Of bijvoorbeeld, ook heel vaak meegemaakt, toen ik nog voor de klas stond, een kind wat heel erg aan het lachen is en plotseling overgaat in huilen. Misschien ook wel meegemaakt. Of bij een waanzinnig mooi liedje of een hele mooie film, dat de tranen komen. En ik heb bij mezelf, hoe ouder ik word, hoe vaker dat gebeurt. Ze komen gewoon. Sommigen van jullie zeggen, zegt dan de profeet, vreugde is groter dan verdriet. En anderen zeggen weer, verdriet is groter dan vreugde. Maar ik zeg je, zegt hij dan, ze zijn onafscheidbaar. Volgende dia. Beide gevoelens tegelijk, die er voor elkaar zijn, zou je kunnen zeggen, waardoor je leeft. Leeft. Beide gevoelens die ook veel laten zien over hoe waardevol je eigenlijk als mens bent. Volgende dia. In het prachtige boek, misschien jullie wel bekend, De Jongen, De Mol, De Vos en het Paard, van Charlie McKee en vertaald door Arthur Chapin, staat: tranen vallen nooit zonder reden. En ze zijn je kracht, niet je zwakte. Hoe mooi. Volgende dia. Ik heb er een gedichtje over gemaakt. Schreef ik vaak in. Toen had je, vooral in het begin had je dat nog. In die Pussy albums van vroeger. Kwamen die kinderen met Pussy albums. Dan schreef ik altijd dit versje. Als je rondloopt in dit mooie leven, moet je sterk zijn. Ja, dat is wel waar. Maar je mag ook best wel eens flink beven. Dat is heel normaal, is echt niet raar. Blijdschap en verdriet, ze zijn er allebei. Bang zijn en veel moed, ze lopen zij aan zij. En zij zijn mijn kracht, zij leven in mij. En jij, met een hoofdletter of een kleine letter, bent mijn kracht, door alles heen. Door alles heen maak jij mij blij. Volgende dia. De Amerikaanse psycholoog, biofysicus en trauma-expert Peter Levine schrijft in zijn boek De Tijger Ontwaakt, schrijft hij: huilen of trillen is een instinctieve en gezonde reactie op een erge ervaring. Het is gewoon gezond. Maar uit schaamte houden we die vaak tegen. Wat is het dan geweldig als er iemand in je leven is waarbij je die tranen, dat intense verdriet, gewoon kan laten zien. In het vertrouwen dat je een heel waardevol deel van jezelf laat zien. En dat het helemaal niets met zwakte te maken heeft, zegt hij dan. Natuurlijk kennen we ook de bekende krokodillentranen. Maar dat even nu terzijde. Volgende dia. Want Levine zegt, wie huilt, die deelt. Wie huilt, erkent voor zichzelf het recht om een sociaal wezen te zijn. En wie huilt, bevestigt dus in wezen ook de ander. Dat vond ik ook heel mooi. Huil maar dus, maar niet op commando, want zo werkt het niet. Als het niet komt, komt het niet. En als het wel komt, komt het wel. En huil vooral samen, volgende dia. Zoals dit fenomeen Ramses Shaffy al wist in zijn lied. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En dan zegt hij ook nog, en niet zonder ons. Volgende dia. En zo komen we uit bij Psalm 10. Ja, deze had er eigenlijk niet in moeten. Volgende dia. Hier is iemand aan het woord die gebukt gaat in Psalm 10 onder heftig verdriet. En het uitroept naar God. God, waarom bent u zo ver weg? Waarom verbergt u zich in tijden van nood? En de psalmist gaat gebukt onder wat hij zelf meemaakt. En dat is nogal wat. Vervolging, geweld, staat er in de psalm, vervloeking, leugens, misdaad, onrecht. En hij gaat gebukt onder het feit dat onschuldigen worden gedood. Nou, dat zien we elke dag op de televisie op dit moment. En weerlozen het kind van de rekening zijn. Volgende dia. Hij beschrijft de mens die als hij zich laat leiden door macht, in welke vorm dan ook, de kans groot is dat die macht met hem op de loop gaat en hem tot een slaaf maakt. Volgende dia. En hij zelf dan op een gegeven moment denkt dat hij God is, en dan verandert in een soort roofdier, een leeuw. Ook wel een heel mooi dier trouwens. Loerend in het struikgewas, staat er dan in de psalm, op zoek naar zijn prooi, vangend in een net. En dan niet alleen vangen in een net, maar dan ook nog meesleurend, staat er. Waarbij de prooi buigt. Nou, buigen, dat is ook heel minder waar, mensonterend. En ineen krimpt. Dat die mens zo klein mogelijk en die ander zo groot mogelijk. Gewoon uitbuiten van het recht van de sterkste. En de overheerster, zegt de psalm, er zit geen woord Frans bij, trekt zich ook nog eens een keer niets aan van het verdriet van een slachtoffer. En dan zegt de psalm, gaat nog een stap verder, want hij beticht zijn zelf gecreëerde tegenstanders, zelfs van leugens. Nou, dat is wat Poetin op dit moment gewoon doet. En zo houdt hij zijn eigen waarheid in stand. Volgende dia. En het roofdier denkt, ik kan gewoon lekker mijn gang gaan, want er is toch geen God. En daarom kom ik niet ten val, denkt hij. En het kwaad heeft op mij geen invloed. Sterker nog, dat gebeurt nu ook in de Oekraïne. Ik bestrijd het kwaad, want het kwaad zit in de Oekraïne. Ik doe het goed. En God, nu gelooft hij toch dat er een God is, een beetje, die wendt zijn blik af en ziet het niet en hij vergeet het. Volgende dia. En dan komt als reactie dat geweldige 14e vers. En daar staat, toch, ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen. U komt ze te hulp. Volgende dia. Als wij verdriet hebben, als wij het verdriet delen met elkaar, dan merkt God dat op. En een ieder, daar hadden we net in de consistorie ook nog even over, doet dat ook op zijn eigen manier. En toen ik nog 3 dochters had, ik heb er inmiddels 5, toen hadden we zo'n heel lief katje, kitten heet dat, ja. En die noemden we Billy. En kinderen waren enorm gek met dat katje. En ik woonde toen in Bonne, Overijssel. En ik moest dan, moest ik eerst vrijdag de kinderen ophalen. Dus 175 kilometer onder Tilburg. En weer terug 175 kilometer, dat was 350 kilometer. En zondag nog een keer. Dus ik reed in 1 weekend 700 kilometer. En toen hadden we dus die kitten. En die kinderen waren er zo ontzettend gek mee. Dat was zo klein, je kon zo hier. Nou, en er was ook een jager, dus hij was lekker aan het jagen. En op een gegeven moment keek ik naar de klok. Ik denk, nou, ik moet de kinderen weer terugbrengen naar Brabant. Maar Billy konden we nog nergens zien. Dus ik reed terug en ik zag vanuit mijn ooghoek, zag ik iets zwarts langs de kant van de weg liggen. Op een stuk karton. En ik kon niet goed zien, maar mijn gevoel zei, dat is Billy. En toen dacht ik in een split of a second, wat ga ik nou doen? Ga ik nou gewoon door en vertel ik het hun niet? Of ga ik terug en we gaan het gewoon onder ogen zien en we gaan weer even terug naar het toenmalige huis waar ik woonde. En ik heb voor het laatste gekozen. Toen gingen we terug, kinderen helemaal over de rooien natuurlijk, dat snap je wel. En toen legden we Billy achter het huis op een stuk karton en toen zag je 3 verschillende reacties. En de oudste was heel erg kwaad. Die schreeuwde het gewoon uit tegen wat er gebeurd was. En de middelste werd helemaal stil. Die kon niks meer uitbrengen. En de derde, die ging over tot actie. Dus die ging een grafje graven. Een kruisje erbij. En een briefje. En dat briefje, dat zal ik nooit meer vergeten. Want op dat briefje stond 1 zinnetje. Ik kan je blijven zien. En dat vond ik fantastisch. En dat briefje heeft nog heel lang bij ons toen in de wc gehangen. Want elke keer. Ja, dat is mooi. God, volgende dia, sorry. Even aan wennen. God weegt ons verdriet in zijn hand. En wat ik daarbij voel is, hij voelt, doorleeft onze zwaarte van verdriet. En tegelijkertijd wil hij ons door dat verdriet heen dragen. Als wij ons weerloos voelen en ook als wij vallen op de bodem van onze ziel, is hij daar om kracht te geven. En daar mogen we op vertrouwen en dat vind ik fantastisch. Het verdriet daagt ons als het ware uit om ons houvast, hoop in die God te ervaren. En dan komen we bij het trouwen van aanstaande vrijdag van Wampie en mij. En dan denken jullie misschien, wat heeft dat er nou mee te maken? Alles. Heeft er alles mee te maken. Want links ga ik door de knieën. In de Sagrada Familia in Barcelona. Ik had een huwelijk gevraagd. En aanstaande vrijdag in de viering. Die eerst door Piet gedaan zou worden. Maar door omstandigheden. Heel begrijpelijk. Nu door een ander. Maar Piet had het idee om het ritueel van het gebroken glas in de dienst te doen. Dat is een Joods ritueel. En dan gaan we eerst een glaasje wijn drinken. Dan vieren we het leven, de vreugde. Maar we zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat die vreugde, dat zegt Gibran ook, hè, als die filosoof. Als vreugde aanbelt bij de voordeur, ligt verdriet onder je kussen, zegt hij dan. Dat vind ik zo, ja, mooi eigenlijk. En dan drinken we dus op het leven. En dan zal ik het glas waar ik uit gedronken heb, zal ik in een theedoek wikkelen. En dan, die ga ik op stampen. Scherven. Dus daarmee aantonend dat het leven ook heel broos is. En dan denken we ook terug, zowel Wampie als ik, aan de huwelijken die wij allebei gehad hebben. En die op een zeer verdrietige wijze zijn geëindigd. Alleen, uit dat verdriet, en dat staan dan die scherven, is ook weer iets moois opgestaan. En zo hebben wij, Wampie en ik, in ons leven ook dingen meegemaakt. Komt hier een kindertekening. Dat heb ik ook van Toon. Ja, ik heb bijna niks van mezelf. Hoogtepunten. Maar ook enorme dieptepunten. En ik kan rustig zeggen, als ik niet zo'n lieve vrouw had gehad, dan waren wij vrijdag niet getrouwd. Dat kan ik hier rustig zeggen. En die horen bij elkaar. Want als dit er niet was, dan had je één rechte lijn. Ja, dat is dood. Dus het hoort gewoon bij elkaar. Ja. Volgende dia. Ik heb 2 weken geleden of 3 weken geleden daarover een verhaaltje bedacht. Dit is het verhaal van verdriet, vreugde en hoop. Op een dag zat verdriet in het bos op een bankje, intens verdrietig te zijn. Hij keek naar beneden. Grote tranen gleden naar omlaag. Hij had nooit geweten dat verdriet zo gigantisch groot kon zijn. Plotseling kwam daar vreugde aangehuppeld. Zo'n blije dag als vandaag had hij nog niet vaak meegemaakt. Toen zag vreugde verdriet en hij riep: hé, laten we een dansje maken. Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Het gekke was dat vreugde wel heel eventjes een beetje verdriet voelde toen hij naar verdriet keek. Maar na een paar heftige danspasjes verdween dat ook weer als sneeuw voor de zon. Maar verdriet bleef maar naar beneden kijken en reageerde niet. Toen dacht vreugde: tuurlijk, wat stom. Hij moet getroost worden. Vlug ging hij naast verdriet op het bankje zitten, kwam dichterbij en wilde een arm om hem heen slaan. Maar verdriet riep: wat doe je nou? Kom niet dichterbij. Dit verdriet is van mij. Neem het me niet af. Want dan, als je dat doet, is zijn leven er niet geweest. Het gekke was dat toen hij dat gezegd had, hij een waakvlammetje van vreugde voelde. Maar na een paar flinke snikken verdween dat weer als sneeuw voor de zon. En zo bleef vreugde vreugde en verdriet verdriet. En ze werden eenzaam. Totdat hoop zijn stem verhief, op een rustige manier, en riep: vreugde, hoe moeilijk ook, geef jezelf toch toestemming om ook verdrietig te mogen zijn. Verdriet, hoe moeilijk ook, geef jezelf toch toestemming om je ook vreugdevol te voelen. En ze vielen in elkaars armen. En vreugde huilde van geluk. En verdriet lachte door de tranen heen. En ze troosten elkaar liefdevol. En hoop keerde weer eventjes terug naar God. Die van ontroering moest lachen en huilen tegelijk. Amen.